wel, maar dat is wel vrij vaak. Is wel de helft van de periode is er wel zo'n ding aan. Zo een beetje.
Oh ja. Nou, wen er maar aan, lieve luisteraars. Dit is Oorschot, de podcast van Oorschot. Vanuit de Mercedes van Mark Pieters. Wat gaan we ook alweer doen?
Ja, we gaan een boek ten doop houden op 600 meter hoogte.
Oh ja, op vrijdag de 13e, hè?
Op vrijdag de 13e.
Ja.
En er zijn nog veel meer enge dingen, maar daar komen we straks op.
Oké, dat is goed. En waarom eigenlijk?
Waarom daar?
Ja.
Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft met dat... de schrijver Martin Driessen het heel erg leuk vindt om zo nu dan eens iets heel anders te gaan doen. Dat geldt voor het boek. Het is een compleet ander boek. En dat geldt dus ook voor de presentatie. En daarbij is er ook nog een inhoudelijke lijn. Zijn hoofdpersoon is in zekere zin op een bepaald moment in dienst van de Beaufort. En de Beaufort is de bedenker van de windsnelheid. En voor zover om dat helemaal zo te verklaren, maar daarom gaan we de lucht in.
Dankjewel, Menno Hartman. Ja. Mijn naam is Daan Doesborg. En als we niet allemaal doodgaan, dan is dit een aflevering van deze podcast vanuit een luchtballon.
Is dat Vinkeveen?
Ja.
Ja? Denk ik?
Ja, dat is Vinkeveen klasse, ja. Ja.
Ja, blijf dadelijk.
Ja, hier blijft. Oh, dat blijft.
Achter ons zit hier de loodrechtse klasse. Dat is verder de Vinkeveense klasse.
Ja, dat blijft in het link van de...
Dat geluid is natuurlijk de brander waardoor de hete lucht de ballon in komt. Ik vond het wel leuk om dat erin te laten, maar het is in het echt aanzienlijk langer dan nu. En ook aanzienlijk harder.
Voor ons ligt Culemborg, achter het water.
Nieuwe Gein zijn we natuurlijk net overheen
gegaan. Dit is Komt u alle uit Utrecht of werkt u in Utrecht?
Ik werk
in Amsterdam. En hoe gaat het met de zenuwen bij de mensen? Ik zie een microfoon wat heen en weer gaat.
Dat is goed hoor.
Dat goed. Als u er last van heeft, dan denkt u ook, ik vind het best wel spannend, dan kan er helemaal niks gek zijn. Dan moeten we even het makkelijkste om daarvan af te komen is een punt op de horizon.
Oh, ja.
En niet een punt recht, direct beneden.
Dit is echt waar.
Je wilde toch wat voorlezen? Begrijp ik.
We verstaan je goed. Ik heb het boek.
We hebben het boek wel bij ons.
Ja, heb ik.
Ik ga eerst.
Ik ga eerst. Ik ga eerst.
Ja, mooi in mijn jas dan al.
Ja. Oh, het boek
is helemaal hier.
Het boek heb ik hier.
We worden ze nu dan onderbroken even door een vlam.
Ja.
Nou, van harte welkom allemaal op deze hoogste presentatie, denk ik, in ieder geval die ik ooit beleefde. Even denken hoor. Ik heb jou ook zo even nodig, Martin.
Als je even
deze kant op kunt komen. Ik wilde heel graag... kunnen jullie mij even staan?
Ja, heel goed.
Ik wilde heel graag beginnen met Martin, met Goethe. Want ik las in de Safransky-biografie van Goethe dat hij een beschrijving geeft van een duistere periode in zijn leven. Met een lofrede op de poëzie als kracht die het leven waarlijk lichter kan maken. En er staat dan iets als: als een luchtballon tilt ze ons samen met de ballast die we meevoeren op naar hogere regionen. De poëzie bevrijdt ons van... tijdelijk van de aardse lasten. Zij veroorlooft een vogelperspectief op de aardse dwaalwegen. Nu is het veel mooier als Goethe dat zelf zegt en daarom vraag ik jou even dit te lezen.
Die ware poëzie kundigt zich dadurch an, dat sie als een weltliches evangelium durch innere heiterkeit, durch äußeres behagen, ons van den irdischen lasten te bevrijden weist, die auf ons drukken. Wie ein Luftballon hebt sie uns mit dem Ballast, der an uns hängt, in höhere Regionen und lässt die verwirrten Irrgänge der Erde in Vogelperspektive vor uns entwickelt da liegen. Das war Johann Wolfgang.
Wow, mooi. Multatuli heeft imaginaire verhalen geschreven over reizen met een luchtballon. Bij jouw uitgeverij, een van jouw uitgeverijen, uitgeverij van Oorschot, verscheen ook een boek van Miek Swanborn. Die beschrijft een vaart met Spelterini, eind 19e eeuw. En ik lees daar even over. Op 4000 meter hoogte krijgt het land een bleke violette kleur. En daarna, vanaf 5000 meter, wordt de wereld lichter. Dof, paarsblauw, alsof ze tegen de onderkant van de hemel aankijken. En als ze nog hoger gaan, dan gaat de ijle lucht hen onmiddellijk doen vergeten wat ze zagen. Onze polsen sloegen nog maar zwak. Ik weet niet hoe dat voor jullie geldt. 40 tot 45 slagen per minuut. Iets verderop schrijft zij, ik observeerde niets, ik schreef niets op. Ik wist simpelweg niet waarnaar ik nog zou moeten kijken. Toch voelde ik geen paniek. In mijn hoofd heerste een totale rust. Alles wat ons bestaan verduisterde of belemmerde, lieten wij achter ons. En nu wilde ik, omdat ik dat toch eigenlijk wel, misschien mag ik naar Goethe niet zeggen, een overtreffende trap vind, maar jouw fragment laten horen.
Daar heb ik normaal geen last van, sorry.
Hoe Martin dat doet, Martin, mag ik jou ook vragen dat zelf te lezen?
Wat is deze?
Het staat aangegeven, het is je eigen tekst.
Mijn eigen tekst. Dat stuk.
Dat denk ik.
Ja. Oh ja. Ja. Oh, er komt ook Deens in voor, dat weet je. Hè? Is er iemand die weet hoe die Deens moet uitspreken? Ik ben nog niet eens ik wist eigenlijk nog niet eens precies hoe ik moet schrijven. Goed, ik wil het wel proberen. Ik ben overigens heel blij dat mijn taak beperkt is tot het voorlezen van een paar teksten. En ik wil ook graag dat het zo blijft. Want deze ballonvaart is voor mij eigenlijk een moment om rust te vinden. En dat gebeurt ook net. Ik vind het heerlijk. Na dat jaar waarin ik aan het boek heb gewerkt. Dus ik wil het praten en spreken heel graag aan alle anderen overlaten. En straks jezelf niet meer veel hoeven te zeggen. Als jullie het goed vinden.
Zeker. Ja.
Ja? De opmerkelijke Deen maakte grote indruk op me. Hij was een wetenschapper, net als Sir Francis. Maar hij was ook een idealist en een goed mens. Nu herinner ik me ook hoe enthousiast hij vertelde over het gedicht dat hij aan het schrijven was. Luftskibet. Een epos over de ballonvaart. Hij declameerde hele passages. Hoewel ik geen woord Deens verstond. Zijn taal klonk mij grotesk en kinderlijk in de oren. Zoiets als het Vlaams, maar dan nog primitiever. Himmelsboetskap, riep hij uit met een vinger omhoog wijzend. Nu hoort die ooie luften skip opdager. En koegelen, zweer, in der heuwe. Hij zag in de ontwikkeling van de luchtvaart een kans om alle toekomstige oorlogen te vermijden door middel van een soort supranationaal gezag. Ik had nog nooit eerder een montgolfier gezien, maar hij toonde me gravures van grote sferische ballonnen, versierd met guirlandes en emblemen, statig zwevend boven landschappen die niemand eerder ooit van boven had waargenomen, voortbewogen door de winden die ik met Sir Francis in kaart had gebracht. Onder deze enorme contrapties hingen, aan een convergerend netwerk van touwen, sierlijke kleine manden. Met een uitgelezen gezelschap van avonturiers en wetenschappers, opgetogen naar verre gezichten wezen of zich ernstig over de rand van hun gondel bogen. Ik kon me niets mooiers voorstellen dan ooit deel uit te maken van zo'n heroïsche onderneming.
Dank je hartelijk. Dank je hartelijk. Nou, ik denk dat je met dit boek echt lucht hebt gegeven aan je oeuvre. We zijn ontzettend trots en we geven je hierbij, denk ik, het eerste exemplaar. Mark, was je er aan toe? Of niet?
Dat zou ik nog even lezen, anders kan ik het niet geven.
Dan moet je eerst nog even lezen.
Voor wie het nog niet gelezen heeft. Het is aan het begin van het boek, de hoofdpersoon, op dit moment Donatien geheten. Je zult wel begrijpen later hoe dat zit. Hij verandert nog alles van naam. Neemt zijn toekomstige, naar zijn hoop geliefde, mee een toren in, naar grote hoogte, om buiten bereik van haar oom te komen. Oh, riep ze, daar staat onkel Carl. Inderdaad stond beneden op het plein, lachwekkend klein vanuit onze duizelingwekkende hoogte, een miniem figuurtje dat zijn hoed in de hand hield om beter naar boven te kunnen kijken. Ik trok haar weer mee de toren in, waar we veilig en, wat nog belangrijker was, geheel onbespied waren. Nam haar in mijn armen en kuste haar vol op de mond. Op die kleine, zwellende, zachte lippen, wat ik al vaker had gedaan, maar nog nooit op een wijze die ook een onschuldig meisje als zij deed begrijpen dat er meer moest volgen. Oh, zei ze, niet doen, Donatien. Ik had tijdens mijn lange voettocht bedacht dat ik zo moest heten, want die naam zegt door God geschonken. Terwijl Lieselotte betekent, ik zweer bij God, of ook wel bij de man. Daar kon geen Ewald tegenop. Lieselotte, mon aimé, éternel, fluisterde ik en drukte haar schouders neer. We zijn voor elkaar bestemd. Maar Ewald, snikte ze, Ewald is dood. Hij stierf in mijn armen, maar ik leef en jij leeft ook, ik ben je man. Ze bleef huilen, hoewel haar weerstand minder werd. In feite is er in zulke situaties sprake van een stilzwijgende overeenkomst, die des te stilzwijgender werd toen ik mijn hand over haar mond legde. Elk meisje heeft natuurlijk het volste recht voor de vorm een beetje tegen te stribbelen. Haar maagdevlies bleek taai. Uit een soort schuldgevoel begon ze actief mee te werken en al spoedig was ik waar Ewald nooit geweest was. De eeuwige liefde.
Ja.
Dit heet een coitus interruptus. Eeuwige liefde, snikte ze en sloeg haar armen om me heen. Liefde voor eeuwig, wilde ik antwoorden, maar op dat moment, men had ons gewaarschuwd, begon de klokkenstoel te wiegen. Klepels sloegen op bronzen randen en golven van ondraaglijk kabaal overweldigden ons. Ik drukte haar handjes stevig op mijn oren en wilde dat ik nog twee handen had gehad om de haren te beschermen, want wie wil een dove vrouw? Ik bleef in haar, want dit was het begin van een prachtig huwelijk en ik wil nooit iets missen, zeker geen begin. Bovendien had ik geslachtsverkeer met mijn lotsbestemming en dat rechtvaardigt natuurlijk veel. Als er meer tijd was geweest, had ik pruimtabak kunnen kauwen en de fluimen in haar zoete oortjes kunnen stoppen om ze te verzegelen. Zoals Odysseus het met bijen was deed. Maar zoals de dingen er nu voor stonden, kon ik niet meer doen dan haar hoofd tussen mijn elleboog klemmen, ten einde het enigszins te beschermen. Als het 1 uur in de middag was geweest, was het misschien nog goed gegaan, maar de klok sloeg 12. Martin, hartelijk gefeliciteerd. Dit is het eerste exemplaar. Alsjeblieft.
Dank je Mark. En net zoals bij mijn vorige boeken, mijn heel hartelijke dank aan iedereen van de uitgeverij die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit boek, in welke functie dan ook. Geldt natuurlijk ook voor Jaap en anderen die er nou vandaag niet bij konden zijn. Ik heb de samenwerking weer ten zeerste weten te waarderen en ik hoop dat er nog vele zullen volgen. Dank jullie wel.
Met een kasteel in de stad, hè?
Kijk, een kasteel? De film van Joep Malou nog? Weet je wat André van Dijk?
Ja.
Is daar ook knap.
Oh, okay.
Ik zie er nog één liggen.
Nee, de Steek van de Keizer, sorry, dat was die andere.
Okay.
De Steek van de Keizer is daar opgenomen.
Okay.
En hoe het heet, ik kan het zo opzoeken op... Dat is geen punt. Kasteel Heemstede.
Heemstede?
Ja.
Het is het gevoel van een feuniteet wordt op je hoofd.
Zo voel het.
Ja,
het is best warm. U hebt een bandje omgekregen waarop staat wat we gaan doen bij de landing. Dus eigenlijk, u kijkt naar achter. Dit is de vaarrichting waar we nu naar staan. Dan kijkt u in de tegenovergestelde richting. Pakt u de touwtjes mee die hier zitten en gaat u licht door de knieën. Dat is allemaal voor de landing. Wanneer we geland zijn, is het eigenlijk het belangrijkste dat jullie nog even in de mand blijven. Waarom? Op het moment dat de mensen uitstappen, gaat de rest omhoog.
Oh ja.
Hij moet even natuurlijk afkoelen.
Ja.
We weten het nog niet hoor. We zien het
wel.
We gaan nu ongeveer 18 km per uur.
En land je nou altijd daar waar je wilt landen?
Het blijft ballonvaren, dus de wind die stuurt in een stuurtje. En wij kunnen daar een beetje op de verschillende hoogtewinden kan ik daar een beetje op bijsturen. Maar ja, ik ben van het voorjaar ook midden in Utrecht geland.
Midden in Utrecht?
Want dat was de stad die zorgde eigenlijk voor de verwarming van de stad. Ja, dat was ik, ja. De verwarming van de stad. Die zorgde ervoor dat de wind eigenlijk afnam en de tegengestelde richting inging.
Dus net toen ik boven Utrecht hing, over Leidse Rijn, hebben mensen gevraagd of ze mij... Ik heb hier een touw in zitten, of ze een touw vast wilden pakken en mij naar beneden wilden trekken. Dan stond ik achter thuis.
Ja.
Gas was niet op wat er in het bericht stond. En eigenlijk vond ik het zelf heel leuk om te doen, omdat ik leg het normaal heel vaak de procedure uit aan mensen die ik onder training heb. En nu was het echt een keer nodig.
Ja.
Ja.
En wat ook grappig was, was dat het touw, een goede vriend van mij heeft het zelf gedaan. Die was eerst wat onrustiger als dat soort dingen gebeuren en die pakte het touw en die gooide het eruit, maar die was het vergeten vast te maken.
Oh my god.
Dus het eerste waar ik aan dacht toen ik het uithaalde, is in 18 jaar dacht ik van oké, okay, we hebben dat ding vastgemaakt. De ballon links van ons, die in de verte, die hangt wat hoger, maar die mag ook wat hoger.
Waarom?
Dat heeft eigenlijk alles te maken met de indeling van het luchtruim. Wij zitten in een aanvliegroute van Schiphol. Dat wil eigenlijk zeggen, daar zitten we onder. Als je het Schiphol in blokjes verdeelt, dan is het eerste blokje bij Schiphol is een CTR. Daar landen de vliegtuigen in. Dan krijg je een gebiedje waar ze in wegvliegen. En dan krijg je nog één gebied daarboven. En die ballon heeft er inmiddels geen last meer van, want die zit helemaal vrij tot 6000 voet. En wij hebben nog iets tot 3000.
Iets wat je heel goed kan zien vanuit de lucht.
En dan gaan we ietsje lager voor, is eigenlijk de Utrechtse Heuvelrug. Je ziet er een ballonnetje hangen, dat moet je een beetje als het begin zien. En die Utrechtse Heuvelrug heeft een uitloop langs de rivier eigenlijk. Dit is het Amsterdam-Rijnkanaal, daar heb je de Nederrijn, die loopt net onder de Utrechtse Heuvelrug door. Tot zover als we kunnen kijken is ongeveer Rhenen waar het... En daarachter heb je, als je heel in de verte kijkt, zie je een paar windmolens staan. Daar heb je Wageningen en Ede. Of sorry, Veenendaal, Ede.
Weet je nu al waar je gaat landen? Waar je van plan bent te landen?
Ik heb wel een idee. Ik heb er daar een paar.
Je kent wat... een heleboel van die velden waarschijnlijk.
Een aantal landeigenaren kennen we.
Dat
scheelt vaak wel als je weet bij wie je terecht komt.
Ja,
maar we zitten nu op 40 minuten, dat gaan we. Ik ben nog zo'n 20 minuten vaart ongeveer.
Ja.
Dan wil ik eigenlijk achter die. Niet achter de snelweg, daarachter heb je nog een weg lopen met een paar bomen.
Ja.
Ongeveer daarachter zijn. En een beetje uit de buurt van het vee.
Ja.
Koeien is niet zo heel erg, paarden die schrikken er wat meer.
Martin?
Ja.
Daar is het Centraal Boekhuis waar al je boeken liggen, dat kun je hier vandaan zien. En daar willen we uit landen, kan dat?
Nou?
Dat is een groot gebouw met een platdak.
Ook dat zou kunnen.
Er zijn er steeds meer van.
Ja. Ballonnen zijn vroeger in de oorlogstijd ook gebruikt.
Ja. Ja, observatie vooral, hè?
Observatie en om bommen uit te gooien.
Ballonnen en ook om bommen uit te gooien.
Ja. Ik wil achter de tweede lijn de bomen. Hier zit een stukje natuurgebied tussen.
Ja.
En achter de tweede lijn waar de weg tussen zit. Maar aan de grond merk ik al dat hij ietsje verder naar rechts gaat. Op zich wel gunstig, want deze landen die zijn heel smal. Als ik daar de lengte van pak is prima, maar als ik de breedte moet hebben... Ja, dan moet ik bijna een sloot gebruiken om stil te komen te staan. Oh. Ik heb hier vorig jaar wel iemand gehad die een iets grotere mand die zakte onderuit, net boven deze windmolen.
Mag ik die aanloop nog even één keer? Ik zou het haast vergeten. We wilden eigenlijk een trompetter meenemen aan boord. Of een trompetter die vanaf de grond, weet je, ons vaarwel zou blazen bij het opstijgen en zou ontvangen bij de landing. Ontvangen met de Marseillaise natuurlijk. Helemaal passend bij het boek. Dat is niet helemaal gelukt, maar ik heb mijn scheepstoeter meegebracht. En als jullie het goed vinden, dan zou ik nu graag een luide klaroenstoot over Midden-Nederland willen laten schallen. Mij lijkt eigenlijk dat Mark daar een hele goede... De landbevolking kijkt op, weet je, hoort een bazuin uit de hemel, kijkt op en ziet hoog in de lucht Mark Pieters met de heilige in zijn geheven hand. Over het land. Dat lijkt me heel mooi.
Als hier alle auto's op elkaar knallen, dan...
Prachtig!
Ik schrok er, hè?
Heel goed, ja.
Andere kant ook.
Ik denk niet dat ik hem heb.
mooi. Heel mooi. Maakt iemand daar een foto van mij, van Mark met die toeter in het tegenlid? Ja. Mark nog een keertje graag in die richting. In die richting ook. Vier windrichtingen, hè?
Ja.
Engel, bazuin en zo. Altijd. Wat ben je aan het doen?
Ja.
Kijk.
En de laatste. Rijden er al mensen ook aan? Ik
lijkt op de klokkentoren.
Ik hoop dat hij op hoogte nog een beetje afneemt, maar met deze snelheid op korte veldjes ga laat ik hem vaak wel even omvallen. Zorg dat hij goed vasthoudt en lichtjes door de knieën, dan gebeurt hier helemaal niks. Ik had de linker de recht voor ons voor ogen, maar die is nogal lastig te pakken te krijgen.
Oh ja. Toch wel een mooie brede.
Ja, dat was de enige brede waar ik tussen zat, maar die gaan we niet redden.
Nee, is dat die na de boom of voor de boom?
Na de boom.
Oh, na de boom, oké. Okay. Nee, gewoon even van de...
Ja. Nou,
ja, voor mij sowieso in de boom.
Voor mij graag met koeien.
Heb je bijgehouden hoeveel vluchten je hebt gedaan?
Ja, ik heb er zo'n 1050 in Nederland. Ja, we zijn ook verplicht wat bij te houden. Dus.
Oh ja? Oh, oké. Okay.
Is dit de raarste of heb je vaker klaroenstoten en...
Hele leuke, want je hebt niet vaak dat je zo lang tussen de periodes door niet brandt. Na de bomen zou je ook een beetje tegenwind gaan voelen. Ja, we zitten nu even recht op de sloot. Dat
gaan we niet doen, hè?
Dus wordt er één iemand nat en dan ben ik.
Hoezo? Jij als enige?
De sloot is niet zo heel breed. Kijk of die aan de grond nog ietsje naar links of naar rechts stuurt. En dan pakken we het veld hier gewoon. Voelt wel de wind, hè, waar ik het in het begin over had.
Ja, inderdaad. Ja.
En ik heb het idee dat...
Ja.
Je mag dadelijk de touwtjes mee pakken.
Oh, dat is een haas.
Oh ja, dat is een haas. Vertel mij wat.
En dan mag u naar achter kijken in plaats van naar voren.
Moet je deze keer
hangen?
Moet je toch het andere veldje? Ja, lijkt op een ander.
Oh, we gaan het ook weer.
We hebben nog wel een mooie schaduw. We hebben nog wel een mooie
schaduw. Weinig niet.
Race of zo.
Ja.
Wow.
Dat is wel goed voor je.
Heel goed voor je duiken.
Wow.
Nice en cozy. Wow. Ja, dat moet het wel hoor. Laat hem even omvallen.
Oké. Okay.
Hi.
Hey.
We gaan omvallen jongens. Ja, sorry.
Ja. Ik hoop niet dat ik...
Zou er iemand uit willen stappen? Hij heeft meegemaakt en die kouwen willen pakken. Nu trekken we een chipan de sloot
aan. Ik heb ook wel.
Ja, ik weet niet of het mag.
Twee of drie,
die mag ik ook wel.
Nou, jullie mogen er allemaal even uitstappen. En dan mogen jullie mij met Manten nou even omgooien.
Oké. Okay. We moeten eruit, jongens. We moeten eruit.
Maar daar zijn de uitstappen.
Ja.
Oh ja? Kijk, daar kan je met je voeten.
Ja.
Oh, daar gaat hij, jongens.
Oh, trekken jongens, hoeft niet in de sloot. Ja. Gewoon lekker rustig op de mand zitten.
Wacht, nee, doe maar niet.
Gaat u maar rustig op de rand zitten en dan gooit u uw andere been eroverheen.
En dan kan iemand u daar opvangen.
Ja. Zullen we hem omgooien?
Ja, leuk.
Oh ja. 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 Nou. Doe je niet zomaar.
Oh. Ja.
We zijn er weer.
Ja, we staan weer op de grond.
We leven nog.
Het was echt geweldig. Ja, het was leuk, hè?
Yes, we leven nog.
We waren gewoon met z'n tweeën. En jij ook. Bye.
Nou, lieve luisteraars, we leven nog.
Dolgelukkig.
Ik sta hier met Emily Muizers in een veld. Ik heb ook eigenlijk geen idee waar we nu precies zijn.
Nee.
Jij zag net een haas, begreep ik.
Ja, we dachten dat het een hert was, maar het bleek een haas te zijn. Prachtig licht, hè?
Ja, heel mooi.
Oh, ze moeten een stuk omrijden. Ze moeten op zoek naar de boer van wie het land is. Blijkbaar moet je dan even zeggen dat je bent geland en even een deeltje sluiten.
Oh ja. Vond je het leuk?
Ja, ontzettend leuk. Ontzettend leuk. En jij?
Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. Het was een veel minder heftige landing dan ik gedacht
ja, had. Ja, precies. Want ik dacht ook, nou, dat moet je nog maar zien. Ik vond het wel leuk zelfs. Maar ik ben echt gaan zitten op de grond. En dan zit je stevig.
Ja.
Volgens mij, de meeste mensen, een paar hadden wel eens gevaren. Maar de meeste was het voor de meeste een primeur.
Ja, voor mij ook.
Ja, dat zei je, ja.
De volgploeg moet blijkbaar nu op zoek naar de boer van wie dit land is.
Oh?
Ja, blijkbaar moeten ze dan naar...
Oh, dan moeten ze toestemming vragen,
ja,
om...
Of we wel weg mogen of niet.
Oh, ja? Het is heel fotogeniek allemaal, hè?
Ja, daarom is het eigenlijk zonder dat ik radio had maken.
Ja, inderdaad. Inderdaad.
Lieve luisteraars, dit was Oorschot. Vanuit een weiland ergens in het midden van Nederland. Laten we daar maar op houden. De ballon wordt weer opgevouwen. En als de volgploeg de onderhandelingen met de boer op wiens land we net geland zijn succesvol afrondt, dan zijn we binnen de kortste keren weer in de bewoonde wereld. Na deze boekpresentatie van De Heilige van Martin Michael Driessen op grote hoogte. Mijn naam is Daan Doesborg. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren.